Yes, iedereen weer terug ook van de kinderen wegbrengen? Ja, ik geloof het. Ik wil beginnen met een paar vragen. Wie vindt het belangrijk dat het evangelie verkondigd wordt in de wereld? Mag je je hand opsteken? Ja. Wie denkt dat wij daar mede verantwoordelijk voor zijn? Ja. Wie vindt het lastig om het evangelie te delen met de anderen? Ja. Nou, dat had ik wel een beetje verwacht. En de meesten van ons die zullen het belang wel onderkennen van het evangelie dat gedeeld wordt, moet worden met anderen. De opdracht van Jezus Christus uit Matthäus 28 bijvoorbeeld. Ga heen en verkondig, maak alle volken tot mijn discipelen, leer ze onderwijzen alles wat ik bevolen heb en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hele bekende tekst. En er zijn wel meer aanwijzingen dat wij als kerk geroepen zijn om dat te doen. Maar ook heel veel mensen denken, mooi die opdracht, maar ja, hoe dan? Wat moet ik daar dan mee? Hoe zeg ik dat dan? Er liggen best wat obstakels, wat problemen. Hè, de eerste is misschien, het evangelie brengt. Welk evangelie is dat dan precies? Hoezo evangelie? Wat moet ik dan vertellen? En een andere vraag is misschien, hoe dan? Hoe vertel ik dat dan precies? En wie moet ik dat dan vertellen? En er kan nog een obstakel zijn, maar misschien lachen ze mij wel uit. Of vinden ze me stom? Wie zit daar nou op te wachten op dat evangelie? In deze tijd van secularisatie, er zit toch niemand meer op te wachten. Waarom zou ik daar mensen mee lastigvallen? Nou ja, die barrières, die kun je zo allemaal ervaren als dat woord van Jezus tot je komt. Maak alle, ga erop uit. Nou, met dat in ons achterhoofd, met die vragen, gaan we vandaag verder in Lucas 10. Dat had ik beloofd een paar weken geleden dat ik daarmee verder zou gaan. Tijdje terug, we hebben nou twee preken gehad, Lucas 9. Het einde zijn we begonnen en in Lucas 10 zijn we verder gegaan. En dat gaat over de uitzending van de 70 of 72. Dus u mag Lucas 10 er wel bij pakken als u een Bijbel bij u heeft. En ik heb al eens eerder gezegd, als je een telefoon hebt, dan kun je gratis mijn Bijbel downloaden. Op de gratis wifi van de rank. Dus, geen smoes om niet mee te kunnen lezen. De vorige keer hebben we dus dat begin gelezen uit Lucas 10. En daarin worden de 70 uitgezonden door Jezus. In een paar hoofdstukken daarvoor worden de 12 uitgezonden, nu de 70 of 72. En de vorige keer heb ik uitgelegd dat ik uitga van 70, omdat het zo maar aansluit bij een verhaal in Genesis over 70 volken rondom Jeruzalem, of rondom Israël. Waar de 70 discipelen, de 70 volgelingen van Jezus in uitgezonden worden. Dus het beeld van de uitzending naar de hele wereld. Niet alleen Israël, waar Jezus redder voor was, maar voor al die volken eromheen, voor de 70. Een volgetal, symbool voor de gemeente, hebben we toen ook geconcludeerd. Dit is een blauwdruk, een blauwprint voor de gemeente van nu. Om uit te gaan als schapen onder de wolven, om het evangelie van Jezus, om het evangelie te verkondigen. Nou, en toen hebben we ook gezien dat er opdrachten waren. Ga met z'n tweeën, neem geen reiszak mee, geen eten en zo. Waar je komt, eet dan wat de pot schaft, hebben we toen ook gezien. En genees de zieken in de steden. En zeg, dat was belangrijk, het koninkrijk is dichtbij gekomen. Die opdracht hadden ze. En nu gaan we lezen in Lucas 10, verder vanaf vers 10. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent. In het voorgaande was het wel welkom, nu ben je niet welkom. Trek dan door de straat en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af. Als een aanklacht tegen u, maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee Chorazin, wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich al lang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Cavernaum, je denkt toch niet dat je in de hemel zult worden verheven? In het diep van het dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden: Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. En hij zei tegen hen: Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven en slangen en schorpioenen te vertrappen, om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. En verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie de naam in de hemel opgetekend is. En op dat moment begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van de hemel en de aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Jezus richtte zich apart tot zijn leerlingen en zei tegen hen: Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien. En hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. Tot zover. Volgende keer gaan we verder. Dan gaat het over de barmhartige Samaritaan. Dat is voor het nieuwe jaar alvast een belofte. Ook een mooi verhaal. Nu even voor hier. Jezus is dus op weg naar Jeruzalem, een lange reis. En hij stuurt als het ware die 70 voor zich uit om aan de steden bekend te maken: het koninkrijk is dichtbij. En ze krijgen die opdrachten mee, instructies, ga met z'n tweeën, neem geen reiszak, hebben we net gezegd. En nu de instructie voor: ja, maar wat nou als zo'n stad of zo'n dorpje niet wil ontvangen. Wat moet je dan doen? En dan zegt Jezus: je moet het stof van je voeten vegen, als een symbool van: nou, hier willen we niks meer mee te maken hebben, dit is jullie probleem, we hebben het nu luid en duidelijk gezegd, wij gaan weer verder, red je er maar mee. En dan gaat Jezus nog even los. En dan komt er zo'n oordeelsverhaal. Waar ik liever, ik heb, moet je echt eerlijk zeggen, ik heb geaarzeld om het te lezen, want ik vind het helemaal geen fijn verhaaltje. En toen dacht ik, ja, dat is lekker postmodern, hè. Modern evangelisch, de moeilijke stukjes slaan we over. En als het over oordeel gaat en over moeilijke dingen, dan pakken we even weer een gedeelte wat blijer is. Dan huppen we naar de volgende verse over dat de discipelen terugkomen en weet je wel. Maar goed, ik dacht, ja, dit zijn de woorden van Jezus. Opgeschreven door Lucas, een betrouwbare ooggetuige. Dit heeft Jezus gezegd. En kennelijk is het belangrijk genoeg om op te schrijven. Dus we gaan er gewoon doorheen. Jezus zegt hier tegen de steden die niet zullen luisteren: als je niet wil luisteren, dan gaan we weer verder. Dan gaan we naar een ander. Het is belangrijk hoe je omgaat met het ontvangen van het evangelie. En dan spreekt hij de steden rondom het meer van Galilea aan. Hij zegt dan: Chorazin en Bethsaida, voor jullie zal het nog erger zijn dan met Sodom. Nou, Sodom is een heel erg verhaal, we hebben helemaal omgekeerd. Voor jullie zal het nog erger zijn. En dan gaat hij nog naar Cavernaum, de andere dorp wat ook daar in de buurt ligt, waar ook Jezus veel gepreekt heeft en wonderen gedaan. En dan zegt hij: het zal voor Tyrus en Sidon nog draaglijker zijn dan voor jullie. En Tyrus en Sidon, moet je weten, dat zijn de heidense steden aan de kust van Israël. En die stonden bekend als: daar was Baalverering. En dat waren echt de heidenen, der heidenen, zal ik maar zeggen. Dat was het ergste gebied wat er was. En voor hun zal het nog beter aflopen dan voor Cavernaum, waar Jezus zoveel wonderen gedaan had. Waar hij luid en duidelijk had verkondigd: het koninkrijk is dichtbij. En die andere plaatsen hetzelfde. En waarom gaat Jezus hier nou zo tekeer, vraag je dan af. En dan zegt hij zelfs van: ja, denken jullie nou echt dat je wordt verheven tot de hemel? Nee, tot het diepste van het dodenrijk zul je afdalen. Zo bot, zo hard. Wat een oordeel. Maar je merkt hier ook de bewogenheid van Jezus juist met deze plekken. En ik moest even denken aan van de week, toen ik pannenkoeken stond te bakken. Woensdagmiddag is pannenkoekdag altijd bij ons. En dan beginnen we pannenkoeken te bakken, zo na schooltijd. En dan roep ik de kinderen altijd, die zijn dat boven aan het gamen. Tenminste, als ze thuis zijn. Ze zitten daar. En dan roep ik, als ik een pannenkoek klaar heb, eerst pannenkoekje, dan roep ik naar boven. Jongens, pannenkoeken klaar. Doe ik nog heel lief, weet je wel. Nou, meestal komen ze dan niet bij de eerste keer. Goed, dan denk ik, nou ja, er zijn wel meer kinderen en ik moet zelf ook nog een pannenkoek. Dus dan is er op een gegeven moment weer een pannenkoek klaar en dan doe ik het nog een keer. Jongens, pannenkoek klaar, iets harder. Soms komen ze wel, maar soms ook niet. En dan bakken we nog even verder en dan doen we het nog een keer. En dan gaat het, nou ja, je snapt het wel, dat gaat steeds harder en feller. En op een gegeven moment dan ben ik er klaar mee en denk ik, nou ja, laat ook maar, weet je wel, dan niet. Dan ruim ik alles weer op en dan zul je net zien als je klaar bent, dan komen ze naar beneden. Oh, waren er pannenkoeken? Ja, er waren pannenkoeken, ja. Gaat ook heel vaak goed hoor. Maar ik voel dit een beetje, ik voel het een beetje mee met Jezus, weet je wel. Die luid en duidelijk heeft verkondigd in die plaatsen waar hij heeft rondgewandeld, waar hij wonderen heeft gedaan. Waar hij het nog een keer heeft gezegd. En op een gegeven moment is het, weet je wel, nou ja, nou, als jullie nou nog niet willen aanvaarden, dan niet. Dan vegen we het stof van onze voeten. En dan is er een oordeel. En dat oordeel, dat heb ik vaak gezien als een straf of zo. Hè? En dat is het natuurlijk ergens ook. Maar het ligt voor mij anders sinds ik Johannes 3 heb gelezen. Ik vond het mooi dat Charlton, die las het al vanmorgen. Nou, we gaan dat ook even lezen. Want daarin, zeker met Advent in het achterhoofd ook, ging voor mij dat oordeel op een andere manier, ging ik er tegenaan kijken. Johannes 3, hele bekende woorden, misschien wel de bekendste woorden uit het Nieuwe Testament. En dan beginnen we even met vers 14. Dit is een gesprek met Nicodemus. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven geeft. En hier komt die hele bekende tekst. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. En dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. En wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar werd dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Nou, hier staat, Jezus is gekomen niet om te oordelen, maar om te redden. En toch spreekt hij in Lucas 10 dat oordeel uit. Maar ik leer hier ook uit Johannes 3, dat het oordeel niet is, als dit de grote bak met lava is, of de zee, hoe je het ook maar wil zien. En de mensen staan op het randje, en dat Jezus dan zegt, geloof je mij of niet? Ja of nee, bats, dat je over het randje geduwd wordt. He, dat zou een straf zijn, een oordeel. Als je niet aanneemt, al, huppakee, daar ga je maar. Maar ik leer hieruit dat de mensen al in het oordeel zijn. Als zij zonder God leven, dan is het oordeel over hem. Dat is namelijk het zonder God leven, het zonder God zijn, dat perspectief niet kennen, het koninkrijk van God niet kennen. Dan is er al een oordeel, spreekt Jezus. En ik oordeel je niet, maar je bent al onder het oordeel. En dan zegt Jezus, het licht is gekomen, de redding is gekomen. Als je mij gelooft, dan mag je op het kantje komen. Dan word je gered. En dan mag je onderdeel worden van het koninkrijk van God. En voor mij zette dat de boel wel even een beetje in een ander perspectief. Dan is het niet meer de straffende God, maar dan is het de reddende God die je uit het oordeel juist trekt. En voor mij geeft dat met die bril lezen wat Jezus hier zegt over die steden waar hij gepredikt heeft. Dat hij zegt, jongens, dat oordeel waar jullie onder zijn, oké, ik heb het nou luid en duidelijk gezegd, dat de redding nabij is, Gods koninkrijk is dichtbij. Je kunt daar weer op het randje komen, je kunt in mijn koninkrijk komen. Als je dat niet wil ervaren, oké, dan gaan we weer verder. En met deze woorden stuurt hij ook die discipelen erop uit. He, ze moeten gefocust blijven. Ze mogen die redding aanzeggen aan die dorpen. Het koninkrijk is dichtbij. Goed nieuws. Maar goed, als ze het niet willen horen, oké, dan gaan we weer verder. En dan mag je nog steeds zeggen, dat vind ik wel mooi, nog even als laatste zin. Ze trekken dan door die steden, he, van oké, jongens, het oordeel is voor jullie. Maar het koninkrijk is dichtbij. Toch nog even zeggen. Weet je, dat vind ik mooi. En dan denk ik aan onszelf. Als wij zelf iets van het koninkrijk mogen delen met anderen. En het wordt niet aanvaard. Dan hebben we in vers 6 al gelezen de vorige keer. Je mag de vrede weer terug ontvangen. Hè? Word daar niet onrustig van. Ga daar niet heel erg bij de pakken neerzitten. Neem de vrede van God weer mee terug. En ga weer verder. Probeer het ergens anders. Loop weer verder. Ga weer verder. Leef weer verder. Want het koninkrijk is niet alleen maar voor die ene plek waar het niet ontvangen wordt. Ga op zoek naar een plek waar het dan wel ontvangen wordt. Zo lees ik die woorden, die waarschuwing van Jezus aan die steden. Het gaat hem echt aan het hart. En als we dan verder lezen in Lucas 10, dan zegt Jezus ook nog dat als ze de discipelen die uitgezonden zijn niet aanvaarden, dan aanvaarden ze hem niet. En dat vind ik wel een hele mooie bemoediging. Voor mensen die in de naam van Jezus anderen het koninkrijk van het koninkrijk vertellen. Dat Jezus dan zegt, ja, wij zijn het, wij zijn één. Ik identificeer mij met jou. Als ze jou afwijzen, wijzen ze mij af. Dus zo persoonlijk neemt Jezus het ook af. Ja, als hij zijn discipelen uitzendt, die 70. Hij voelt heel persoonlijk betrokken bij de missie waar hij ze op uitstuurt. Nou, als Jezus dat gesproken heeft, dan van dat hele zware, ja, oordeel eigenlijk wat er uitgesproken is, dan komt er een euforie, die gaat er helemaal de andere kant op. He, die discipelen die komen terug en die zijn helemaal blij. En ik kan me dat ergens wel voorstellen. Want ja, je bent erop uitgestuurd door Jezus om in die dorpen en steden te gaan verkondigen. Het koninkrijk is dichtbij. En Jezus had ook de opdracht gegeven, nou, en genees en bevrijd. En het lukt. Het lukt gewoon. Ze gaan bidden met mensen en mensen genezen. En er zijn demonen die uitgedreven worden. En dat zegt ze tegen Jezus, het lukt. Het is gelukt. De demonen luisteren zelfs naar ons als we de naam van u aanriepen. Nou ja, ik zou denk ik ook wel helemaal lopen stuiteren als dat gebeurd was. Weet je, met 70 eruit, 2 en 2 dorpen langs. En dat gebeurde ook gewoon wat Jezus had gezegd. En dan zegt Jezus, die plaatst dat heel mooi in perspectief. Ja, je moet niet blij zijn dat de demonen naar je luisteren. Je moet blij zijn dat de naam van jou is opgetekend in de hemel. Weet je dat je erbij hoort? Dat je een geliefd kind van God mag zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En die vreugde, ja, dat is prima. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat je naam staat opgetekend. En dan zegt Jezus, als die discipelen zo blij zijn, dan zegt hij, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. En dat is ook prachtig, hè? Hij bevestigt dat als zijn discipelen, zonder hem zijn ze erop uitgegaan, en ze hebben in zijn naam bevrijd en genezen en dat koninkrijk aangekondigd, Satan valt als een lichtflits. Er gebeurt iets in die geestelijke realiteit wat Jezus ziet. Het heeft effect, het heeft impact. Denk even aan het jaarthema, Awake, Follow Jesus, have impact. Nou, in die geestelijke wereld gebeurt er wat als die discipelen zijn uitgegaan om dat koninkrijk bekend te maken. En terwijl ze daarmee bezig zijn, wordt Satan aangevallen. Krijgt hij klappen en dat ziet Jezus. En daar bevestigt hij die mensen in. Als jullie in mijn naam uitgaan, en dat vind ik bemoedigend voor deze tijd, als wij uitgaan om dat koninkrijk van God te verkondigen, om er iets over te vertellen, mensen daarin uit te nodigen. Of om te bidden met zieken. Om misschien demonen uit te drijven als je ze herkent en daar een scherp geestelijk oog voor ontvangen hebt van de Heilige Geest. Dan krijgt Satan klappen. Dan pakken we het terrein terug. Weet je, dat is mooi. Jezus overwinnaar. Want dan gaat het nog verder. We zitten nog in die euforie van die leerling en dan begint Jezus ook nog. Hij heeft gezegd, verheug je er niet over dat die demonen zich aan je onderwerpen, maar verheug je erover dat je naam is opgetekend. En dan begint hij, staat er, te juichen. Gevuld door de Heilige Geest, te juichen. En dat lees je bijna nergens, hè? Jezus juicht. En ik stel me dat voor dat hij echt super blij is. Juichen. Nou, dat is, juichen is niet een beetje van, dank u vader, maar juichen is, dank u vader, geweldig. Ik zie het hier gebeuren. Het koninkrijk breekt door, deze mensen. Het gebeurt voor mijn ogen. U openbaart het aan deze eenvoudige mensen. Je moet je voorstellen, de discipelen, die hooguit 3 jaar lopen ze met Jezus mee. Dat zijn nog broekies. En het gebeurt gewoon, het koninkrijk breekt door. Die mensen komen terug en zeggen, ja, Jezus, het werkt. Juichen de Jezus. Hij dankt de Vader in een gebed, hij juicht. Gevuld door de Geest, dankt hij voor wat hij ziet. Omdat hij deze dingen voor wijs en verstandig heeft verborgen, maar zijn eenvoudige mensen heeft onthuld. Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. Jezus maakt zichzelf, ik ben de Zoon, ik ken de Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. God de Vader kent de Zoon door en door. En wie de Vader is, weet alleen de Zoon. He, die twee, dat is een eenheid. Maar hoe kunnen die mensen dat nou weten? Nou, zegt hij, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Die kan God kennen. En daar juicht Jezus over. Hij ziet het gebeuren. De openbaring is daar. De discipelen snappen het. Ze zien het koninkrijk. Ze hebben de kracht van Jezus ontvangen. De autoriteit om uit te gaan. Om van het koninkrijk te getuigen. En Jezus juicht erover. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. En dan gaat er gelijk een stemmetje. Oh, en wie wil dit dat openbaren? Is dat ook aan mij? Of is het misschien wel helemaal niet aan mij? Nou, ik heb goed nieuws. Jezus wil het aan iedereen openbaren. Jezus wil het aan iedereen openbaren. En dat is goed nieuws. Het koninkrijk van God. Jezus snapt het. Jezus heeft het ontvangen. En hij wil het aan iedereen openbaren. En door zijn Heilige Geest. Door het geloof in Jezus Christus. Kun je dat ook zien en ervaren. En geopenbaard kan het worden aan je. Maar Jezus zegt ook, het gaat door mij. Want ik ken de Vader. En niemand anders. Alleen ik. Dus het gaat via Jezus. Hij is het die het openbaart. En vaak beginnen we, dat had ik nog te denken, vaak beginnen wij met het evangelie van de Zoon. Er zijn meerdere evangelieën. Het goede nieuws. Welk evangelie moeten we nou precies vertellen? Dan zou je kunnen zeggen, het evangelie van Jezus Christus, dat is dat we onder het oordeel zijn en dat Jezus Christus onderuit redt. Omdat hij zelf dat oordeel op zich genomen heeft, aan het kruis is gegaan, de weg vrij heeft gemaakt voor ieder die gelooft. Dat is ook het evangelie van het koninkrijk, wordt er ook genoemd. En dat is natuurlijk met elkaar verweven. Maar het evangelie van het koninkrijk is veel uitnodigender. Als die discipelen erop uitgaan om te zeggen, het koninkrijk is dichtbij, dan is dat goed nieuws. Omdat ze vertellen over dat koninkrijk van God, waar het goed is, waar vergeving is, genezing. Waar arm niet arm is en rijk niet rijk, waar de dingen anders zijn. Dat koninkrijk is dichtbij gekomen. Dat is het goede nieuws. En ik denk wel eens, wij beginnen vaak met dat evangelie van Jezus Christus over het oordeel en de zonde. En Jezus bevrijdt je ervan. Maar het is volgens mij niet los te zien van dat koninkrijk van het evangelie van het koninkrijk. Dat moeten we, denk ik, zeker in deze tijd waarin weinig mensen nog Jezus kennen of God kennen. Dat zou, denk ik, een eerste evangelie moeten zijn. Als we uitgaan, dan zijn wij ambassadeurs van dat koninkrijk en dan mogen we mensen daarin uitnodigen. En dat is niet de uitnodiging om mensen te vertellen van, nou ja, je bent zondig. En dan heb je Jezus nodig en dan is het voor elkaar. Ik denk wel eens, soms is het een beetje als de paarse krokodil. Dat wij mensen vertellen van, wie ben je? Oh ja, geloof je ook? Nee, oké. Oh wel, oké. Een soort checklistje bij langs gaan. Oh ja, je bent wedergeboren, je bent gedoopt. Oké, nou dan is het goed, nou mag je doorlopen. Weet je, zoiets. Maar ik zou veel meer willen dat we zo'n uitnodigingskaart zijn van een feestje. dat we zeggen, het koninkrijk, dat is iets fantastisch. Wij zijn kinderen van God. Wij zijn gered. We hebben Gods kracht ontvangen. Wij hebben een bevoorrechte positie. En we zijn niet alleen, want we mogen iedereen uitnodigen in dat feest. En ik heb wel eens een beeld gehoord, volgens mij was Kees Krijnoor die erover begon, de dansende God. De drie eenheid die met elkaar aan het dansen is en die dan mensen uitnodigt in die dans. En ik moet je zeggen, dat beeld dat spreekt mij veel meer aan en dat maakt me ook veel relaxter in het uitgaan in de wereld. Want dan nodig ik mensen uit voor de dans met God. Voor het koninkrijk van God waar het zo super gaaf is. En in mijn hoofd was, en nog steeds wel een beetje is, dat evangeliseren, zeg maar, dat getuigen, het uitgaan, dat moet toch altijd gaan over iets moeilijks. Over je bent zondig en dan heb je redding nodig. Maar het uitdagen voor mensen om in het koninkrijk van God mee te mogen komen, dat er iets moois is, een koninkrijk van gerechtigheid, van de goede dingen, ja, dat vind ik toch een veel mooiere uitnodiging. En ik denk, daar mogen we over nadenken. Van, hé, welk evangelie is er nou nodig om mensen uit te nodigen in dat koninkrijk? En dan moet je ook het evangelie van de Zoon vertellen. Want je kunt het koninkrijk niet in zonder de Zoon. Hè, dat gaat hand in hand. Maar ik wil je daar, nou ja, opnieuw eens in uitdagen. Van, denk daar eens over na. Welk evangelie vertel ik eigenlijk? En is het misschien nog aan te passen? Is er misschien nog een ander verhaal te vertellen dan ik altijd heb gedacht of moest of heb gedaan? Evangelie van het Koninkrijk van God. Dus wees geen rouwkaart, maar een partykaart. Ja, zoiets. Oké. Dan het eindigt met zo'n prachtig mooi intiem momentje nog. Jezus die neemt zijn 12 die leerlingen nog een keer apart. En dan zegt hij van, gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg jullie, wat veel profeten en koningen hebben willen zien, dat zien jullie. Dus David, Samuel, Elia, die hebben willen zien wat deze discipelen nu zien. En Jezus zegt eigenlijk, jullie hebben gewoon superveel mazzel. Dat jullie in deze tijd leven. Jullie zien het. Het is aan jullie geopenbaard. Jullie zien het koninkrijk van God. En het gebeurt hier. Ik ben hier. Jezus de Messias wordt aan hun geopenbaard. Dit is, wat een mazzel. Jullie zijn gelukkig dat je dat mag zien. Wat alle tijd al hebben willen zien. Dat zien zij. En vanaf dan is het ook zo dat de discipelen die daarna komen. En daar horen wij ook bij. Wij zijn bevoorrechte mensen. Want het wordt aan ons geopenbaard door de Zoon Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Hoe dat in elkaar zit, dat Koninkrijk van God. Dat we macht hebben gekregen om over schorpioenen en slangen, zegt Jezus dan, hè, over de kwade machten, om die aan te spreken in zijn naam. Om zieken te genezen. Die autoriteit krijgen we mee als we de wereld ingaan. En dan het Koninkrijk van God mogen verkondigen. Het Koninkrijk is dichtbij. Wat een boodschap. En wat mooi dat intieme momentje aan het eind nog is. En ik geloof, Jezus wil ook die intimiteit met ons. Wat een mazzel heb je, dat het geopenbaard is. Wat let je om dat te gaan verkondigen, om dat uit te gaan dragen. We zitten zo in de voortijd voor kerst, hè, dat komt er allemaal weer aan. Alle kerstmaaltijden en zo moeten allemaal weer voorbereid worden, een drukke tijd. Maar ik wil ook hierbij bepaald worden, bij dat koninkrijk van God wat gebouwd wordt, waar we als gelovigen, als discipelen ook in uitgezonden worden in de wereld. En kerst biedt dan altijd veel kansen. We hebben net al gehoord, we hebben als rank die zaterdag dat we mensen gaan uitnodigen uit de buurt. We gaan samen knutselen, samen eten, samen kerstliederen zingen. Maar wat is dat ook een mooie gelegenheid om mensen uit te nodigen. Om gastvrij te zijn. Om blijdschap uit te delen. Om liefde en warmte uit te delen in de naam van de koning. En om mensen uit te nodigen in dat koninkrijk van God. Om te zeggen, het koninkrijk is dichtbij. Het is ook voor jou. Wat een kansen. En kerstdiensten, nou ja, er komt van alles aan. Maar wat ook een heerlijke tijd. We gaan kerstflyers uitdelen hier in de buurt ook. Ik heb ze net gisteren binnengekregen. 250 kerstflyers. Ik weet nog niet precies hoe we het gaan doen, maar dan weet u dat alvast. Daar kun je meedoen. Een hele simpele manier van uitdelen, van uitgaan. Hoef je nog helemaal niks te zeggen. Hoef je alleen maar een dingetje door de bus te doen. Als je het lastig vindt. En misschien is iemand tegengekomen. Oh, dan mag je ook eens een praatje maken. Nou, wat leuk. Voor de starter, zeg maar. En als ze dan komen, wat is het dan fijn als die mensen zijn in de gemeente die daar iets van snappen. De kinderen van God waar het koninkrijk aan geopenbaard is. En dat we dan mogen zeggen, joh, wees welkom. Ik ken een koninkrijk. Wauw. En dat is ook voor jou. Zoiets. Denk daar eens over na. Hoe zou je dat gaan zeggen eigenlijk? Als iemand vraagt van jou, van joh, je gelooft, maar waarin geloof je eigenlijk? Vertel er eens iets over. Wat vertel je dan? Dat is goed om over na te denken. Ik kan dat wel voorkouwen of zo in een of ander stappenplan. Maar ik denk, dat is niet oké. Weet je wel, Jezus die heeft daar voor jou wel woorden voor. En de Heilige Geest wil je helpen om dat uit te delen. Als het zover komt. Nou ja, die 5 kerstpakketten, dat is ook zo'n mooie, dat noemde Charlton al. Gaan we 5 adressen hebben gekregen gewoon van mensen die een hart onder de riem nodig hebben. En wij, team, geeft ons die 5 adressen. En dan mogen we gewoon een kerstpakket heen brengen. Het koninkrijk is dichtbij. Hier is je kerstpakket. Zoiets. Wat mooi. Nou ja, dan nodigen we die mensen uit. Waar komen ze dan terecht? Hè? Proeven ze dan iets van het koninkrijk? Is het dan een party? Of is het een rouwkaart? Hè? Partykaart of een rouwkaart? Wat wil je zijn? Zullen we bidden? Heere God, dank u voor dat prachtige woord uit Lucas, waarin zo mooi verteld wordt over hoe u uw discipelen uitzendt naar alle volken van de wereld. Heer, en dat doet u nog steeds, geloven we. Heer, en wilt u ons leren hoe we van uw koninkrijk mogen uitdelen. Heer, het is niet alleen aan ons gegeven om voor onszelf te houden, maar het is om uit te delen. Om een licht te zijn in deze wereld. Om het hoog op een standaard te zetten, zodat iedereen het kan zien. En Heer, wilt u ons helpen door uw geest. Om daarop te focussen. Heer, ook in deze kersttijd. We worden doodgegooid met kerstreclames. Die gaan over eten. Over allerlei dingen doen. Maar Heer, help ons om te zien op dat koninkrijk. Wat u aan het bouwen bent en waar u de kerk bij wil gebruiken. En vul ons dan met uw geest. En maak onderscheidingsvermogen in ons los door uw geest. En help ons om de juiste woorden te spreken en de juiste dingen te doen. Dank u wel, Heer, dat u het aan eenvoudige mensen zoals wij hier hebt geopenbaard wie u bent. En dat u dat nog steeds wil doen voor iedereen. We prijzen u, Heer. Dank u wel. Amen.